Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Meenten wij zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zijn ochtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Psalm 92, vers 1. Wij willen gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna uit Psalm 75 het eerste vers: U alleen, u loven wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
U alleen.
Lezing voor deze avondgemeente vindt in het boek der koningen, het eerste boek der koningen, hoofdstuk 20, te beginnen bij het 26e vers. Dat hoofdstuk lezen wij samen tot aan het einde. 1 Koningen 20, te beginnen bij vers 26. Het geschiedde nu met de wederkomst van het jaar dat Ben-Hadad de Syriërs monsterde en hij toog op naar Afek ten oorlog tegen Israël. De kinderen Israëls werden ook gemonsterd en waren verzorgd van leeftocht en trokken hun tegemoet. De kinderen Israëls legerden zich tegenover hen als twee blote geitenkudden, maar de Syriërs vervulden het land. De man God trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide: zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs gezegd hebben, de Heer is een God der bergen en hij is niet een God der laagten, zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. En deze waren gelegerd tegenover die 7 dagen. Het geschiedde nu op de 7e dag dat de strijd aanging. De kinderen Israël sloegen van de Syriërs 100.000 voetvolks op 1 dag. De overgeblevenen vluchtten naar Afek in de stad. En de muur viel op 27.000 mannen die overgebleven waren. Ook vluchtte Ben-Hadad en kwam in de stad van de ene kamer in de andere kamer. Toen zeiden zijn knechten tot hem: zie toch, we hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls goedertieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lenden leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gorden zij zakken om hun lenden en koorden om hun hoofden en kwamen tot de koning van Israël en zeiden: uw knecht Ben-Hadad zegt, laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. De mannen nu namen naastig waar en vatten het haastig of het van hem was en zeiden: uw broeder Ben-Hadad leeft. En hij zeide: komt, brengt hem. Toen kwam Ben-Hadad tot hem uit en hij deed hem op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem: de steden die mijn vader van uw vader genomen heeft zal ik teruggeven. En maak uw straten in Damascus gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. En ik, antwoordde Achab, zal u met dit verbond dan laten gaan. Zo maakte hij een verbond met hem en liet hem gaan. Toen zeide een man uit de zonen der profeten tot zijn naaste door het woord des Heeren: sla mij toch. En de man weigerde hem te slaan. En hij zeide tot hem: daarom dat gij de stem des Heeren niet gehoorzaam zijt geweest, zie, als gij van mij weggegaan zijt, zo zal u een leeuw slaan. En als hij van bij hem weggegaan was, zo vond hem een leeuw die hem sloeg. Daarna vond hij een andere man en zeide: sla mij toch. En die man sloeg hem, slaande en wondende. Toen ging de profeet heen en stond voor de koning op de weg. En hij verstelde zich met as boven zijn ogen. En het geschiedde als de koning voorbijging dat hij tot de koning riep en zeide: uw knecht was uitgegaan in het midden van de strijd. En zie, een man was afgeweken en bracht tot mij een man en zeide: bewaar deze man. Indien hij ook maar op enige wijze gemist wordt, zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn, of gij zult een talent zilvers opwegen. Het geschiedde nu, als uw knecht hier en daar doende was, dat de gevangene er niet was. Toen zeide de koning van Israël tot hem: zo is uw oordeel, gij hebt het zelf geveld. Toen haastte hij zich en deed de as af van zijn ogen, en de koning van Israël kende hem, dat hij een van de profeten was. En hij zeide tot hem: zo zegt de Heere, omdat gij de man, die ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn, en uw volk in de plaats van zijn volk. En de koning van Israël toog heen gemelijk en toornig naar zijn huis en kwam te Samaria. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons samen bidden. Geprezen zij uw naam, Heere, dat gij ons vanavond allen weer bij elkander geroepen hebt onder het woord. En dat gij van het begin der eeuwen tot aan de volleinding uw kerk, een gemeente, vergadert, tot het eeuwige leven uitverkoren. En dat gij dat doet door uw woord en geest. En nu is er vanavond veel te doen. We hebben aan twee zaken behoefte: aan uw woord en aan uw geest. We hebben het samen gelezen. We willen het samen overdenken. In de situatie waarin wij met de gemeente, met de jeugd van de gemeente zijn, we komen u bidden dat gij het wilt openen, zo dat wij uw woord verstaan en de schatten van dat woord ons niet ontgaan. We komen u bidden om de krachtige, overwinnende, wervende werking van uw Heilige Geest in de harten van jong en oud. Dat gij daarvoor mensen in vuur en vlam wilt zetten. Niet alleen hen die dienen in ambten en bedieningen. Niet alleen hen die dagelijks met de kinderen omgaan op de scholen, op de catechisaties en op zoveel plaatsen meer, maar de vaders en de moeders, de ouders, die de zwaarste strijd hebben te strijden in hun gezinnen, de mooiste taak hebben te vervullen in hun gezinnen, dat gij in vuur en vlam wilt schieten, jonge mensen, oude mensen, die er weg van zijn, die er helemaal mee vervuld zijn, en tegelijkertijd nuchter elke dag in getrouwheid hun werk doen. Wil gij dat werken, Heere, door ons te ontdekken aan onze luiheid, aan onze geestelijke traagheid, aan onze geesteloosheid, aan onze ingezonkenheid, door ons te ontdekken aan onze ongehoorzaamheid bovenal, en het samenrapen van alle excuses die maar te vinden zijn. We komen u bidden dat uw dienst, die nog nooit iemand verdriet heeft aangedaan, zo gaat schitteren voor het oog van ons allen, dat we er verliefd op worden. Ja, dat de liefde Gods in Christus Jezus in onze harten worden uitgestort. We dragen aan u op, Heere, in het bijzonder onze nieuwe jeugdwerkleider, de heer Roosendaal, met zijn vrouw, met zijn gezin. Om hem in het bijzonder van u te vragen dat gij hem vanavond in het woord wilt zetten. En daarmee in zijn bediening. Opdat hij van daaruit ook alle licht en wijsheid en kracht en verstand en inzicht en vriendelijkheid en overgave en zelfverloochening en kruisdragen leren mogen op uw school. Leer ons dat af. En neem weg alle hindernissen die er maar zijn, van binnenuit of van buitenaf. We hebben samen gezongen dat wij de rustdag hebben te wijden met psalmen tot uw eer. Omdat het goed is, o Heere, dat we ons in u verblijden, 's morgens en 's nachts en elk uur van de dag. Doe ons die zalige liefdesdienst verstaar in onze harten. Opdat gij recht door ons geprezen, gekend, geloofd worden tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte 1 Koningen 20 en daarvan het 40ste vers, het eerste gedeelte. 1 Koningen 20 vers 40a, daar lezen wij samen dat de profeet zegt: het geschiedde nu als uw knecht hier en daar doende was. We zouden zeggen met allerlei en nog wat bezig was, dat de gevangene er niet was. We gaan dan eerst samen zingen uit Psalm 95, de versen 1 tot en met 5. Er wordt van u een gave gevraagd tijdens deze dienst voor het jeugdwerk. Dat kan haast niet beter uitkomen bij de bevestiging van een jeugdwerkleider. Die bevelen wij vanzelfsprekend hartelijk bij u aan, terwijl er bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de 3 projecten, u genoemd in de kerkbode, voor de Molukse kerk op Ambon. Gemeente, ik hoef er niet veel woorden meer voor te gebruiken. Het is u op uw hart gebonden en we willen dat vanavond opnieuw doen. God moge u geven dat gij vanuit de overvloed, gedenkend aan de broeders en zusters die in de grootste armoede onvoorstelbaar leven, dat ge daaruit uw overvloed met blijdschap moogt geven. Morgen beginnen alle catechisaties weer. De tijden staan in de kerkbode aangegeven. Graag nodigen wij alle jongeren uit direct aanwezig te zijn. Ten slotte, voor de mensen buiten de gemeente is er na afloop in de benedenzaal, hier in de Morgenster, gelegenheid om met mevrouw en meneer Roosendaal even samen te zijn. Aan de gemeente, zoals ook bekendgemaakt in de kerkbode, is er de gelegenheid geboden op aanstaande dinsdagavond van 8 tot 9 in het Kruispunt. Dus de gemeente wordt graag uitgenodigd met de heer en mevrouw Roosendaal kennis te maken. Dinsdagavond van 8 tot 9 in het Kruispunt. Maar de familie en de genodigden, de mensen van buiten de gemeente, worden graag na afloop in de benedenzaal verwacht. Wij zingen samen, gemeenten, uit Psalm 95, de versen 1 tot en met 5. Bernadotte vindt het weer eens tijd, gemeente, om met Israël de oude vete uit te vechten. En hij is zijn nederlaag rondom Samaria nog niet vergeten, toen hij overvroeg. Agab aanvankelijk bereid gevonden om het hoofd in de schoot te leggen, wordt in één keer flink als hij de eis voorgeschoteld krijgt. Niet alleen van uw vrouwen en zonen zal ik meenemen, maar ik zal ook uw huizen plunderen. Hij werd ondersteund door het woord Gods en Ben-Hadad werd een geweldige nederlaag toegebracht. Toen heeft Ben-Hadad gedacht, dan zullen we het op een andere manier proberen, want de God van Israël is blijkbaar een berggod. Laten wij het in de dalen proberen, dan zullen wij hem zeker overmeesteren. Maar deze hoon van Ben-Hadad neemt de God van Israël helemaal niet. Want hij zegt, ik zal Ben-Hadad tonen dat ik God ben. En daarvan lezen wij in het gedeelte, wat ook u voorgelezen is, dat aan Ben-Hadad een verpletterende nederlaag werd toegebracht. Fabelachtige hoge getal. Mensen die in de strijd vallen. En dan moet Ben-Hadad met zijn overgeschoten brokstukken van zijn leger terugtrekken in Afek. Maar ook daar zijn de rampen nog niet van de lucht, want door een veel te grote bezetting storten daar blijkbaar muren in, waardoor nog weer zoveel mensen aan het eind van hun leven komen. En Ben-Hadad zelf is in grote nood, want de Israëli's, zouden wij nu zeggen, zitten hem op de hielen. Hij schiet van de ene kamer in de andere. En zijn situatie is hopeloos. Maar zijn hovelingen komen hem te hulp en zeggen, koning, u moet verstandig zijn, u moet de minste zijn. En doen u dit, trek een rouwgewaad aan over het blote lijf en ga met een koord om uw hals als een teken van ik ben eigenlijk alleen maar waard om opgehangen te worden. Met een koord om uw hals naar de koning van Israël, want wij hebben gehoord dat deze koningen goedertieren zijn. We zouden zeggen goedaardig. En hoewel Agab helemaal niet zo'n lieveling was, straalde van het theocratisch koningschap nog iets af dat zelfs de heidenen opviel. Je kon in Israël maar niet doen en laten wat je wou. Zeker ook niet als koning, dat zou Agab ook zelf ondervinden. Maar in het buitenland, onder de heidenen, kon een soeverein, een koning, beschikken over leven en dood naar zijn welgeval. Wel nu, de koningen van Israël stonden dus goed bekend dat ze kweerloze krijgsgevangenen niet zonder meer voor de muur, tegen de muur zetten. En dan gaan de hovelingen diplomatiek voorop en proberen de stemming van Agab te peilen. En zeggen, uw knecht, let erop, uw knecht, Ben-Hadad leeft. En uw knecht Ben-Hadad smeekt om zijn leven. En dat is muziek in de oren van Agab. Ben-Hadad, die grote koning van dat Aramese rijk, zijn knecht, dat streelt zijn hoogmoed. En hij zegt, leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. En ze knipperen ineens tegen elkaar met de ogen en zeggen, althans denken, de wind waait uit de goede hoek. En dan wil Agab Ben-Hadad zien. Overwonnen koningen moesten naast de zegenwagen van de triomfator lopen. En dat doet Ben-Hadad dan ook. Maar Agab zegt, kom hoger op, vriend, kom bij mij in de wagen. En dan wordt er een praatje gemaakt, een verbond gesloten. Ben-Hadad begrijpt wel dat hij concessies moet doen, want hij is de verliezer. En dat neemt hij dan ook. Hij staat allerlei steden en dorpen af, geeft Israël handelsconcessies in Damascus. En dan laat Agab Ben-Hadad gaan. Maar daar is de geschiedenisgemeente nog niet mee afgelopen, want daar begint ze pas. Want wanneer Achab naar Israël gaat, dus zijn paleis weer gaat opzoeken, dan ziet hij links en rechts de gewonden. En onder die gewonden een man wiens hele hoofd in het verband zit. Hele merkwaardige man, we hebben het gelezen. Hij is een profeet, maar dat weet Achab niet. En hij heeft tegen iemand gezegd, sla mij toch. Maar die man zegt, dat doe ik niet. En ja, hij zei dat door het woord des Heren. Die man werd verslagen door een leeuw, de tweede, die aangesproken werd, deed het wel. Die sloeg hem raak, die sloeg erop los dat hij werkelijk verwondingen had. En daar staat de man, zijn hoofd in het verband. En hij houdt de koning aan. Hij roept de koning aan en hij vertelt hem een verhaal, een verzonnen verhaal. U kent het, dus het komt in het kort hierop neer. Hij was als soldaat aangewezen om een krijgsgevangene te bewaren, te bewaken. En zijn chef, zijn onmiddellijk meerdere, had gezegd, denk erop, als die vertrokken is, dan ga jij voor de bijl. Of je moet een talent zilver kunnen opwegen, natuurlijk een fabelachtig bedrag, dat een arme soldaat maar zo niet uit zijn mouw schudt. Dus dat kostte zijn leven, dat wist hij. Wanneer hij ongehoorzaam was aan het bevel van zijn meerdere. Maar wat gebeurt? Het geschiedde nu, zo zegt de tekst, het gebeurde dat uw knecht, ik zouden wij zeggen, hier en daar bezig was met van alles en nog wat. En ik keek om me heen en hij was voetzie, hij was vertrokken. Waarom vertelt deze man dit verhaal aan Achab? Hij wil Achab los hebben. En Achab hoeft niet naar woorden te zoeken en zegt, nou vriend, je hebt niks beters verdiend. Het was toch de afspraak? Je wist het toch, je bent er nog genadig afgekomen, want had je leven kunnen kosten. Maar Achab begrijpt niet, zoals wij dat ook vaak niet begrijpen, dat wij ons eigen vonnis vellen. Achab velde zijn eigen doodvonnis. Want wat was er gebeurd? God had Ben-Hadad in de ban gedaan. Dat betekent dat hij een doodcirkel om hem getrokken had en dat Ben-Hadad vernietigd moest worden. Dat was geen particuliere liefhebberij van Achab, al of niet. Maar dat was een gebod en een bevel van God. Dat wil zeggen, God had aan Achab Ben-Hadad in handen gegeven om hem te doden. Om uit te roeien als een van de vijanden van Israël. Maar Achab had zijn leven gespaard. En wat gebeurt er dan met een ban? Een ban springt. Dat kan bij Rome niet. We hebben dat gisteren nog in de krant gelezen. De ban over Luther blijft gehandhaafd. Of er moet ergens gemorreld worden aan de procedure, dat kan. Maar als Rome een ban uitspreekt, dan is het een ban en het is en blijft een ban. Maar in de Bijbel kan de ban springen. En dan zien wij dat van Achan in Israël springt de ban over heel Israël, tenzij Achan wordt uitgeroeid. En hier springt de ban van Ben-Hadad naar Achab en houdt hem in zijn greep. Dat wil zeggen, gemeente, dat God is een God die het levende bewoord God spreekt, dat beweeglijk is, zeer geladen. En dan hoort Achab zijn doodvonnis uitspreken uit de mond van de profeet, die intussen zich herkenbaar heeft gemaakt. Hoe precies weten we niet, maar Achab kende hem. Gemeente, daar is veel in deze geschiedenis dat ons aanspreekt. Want deze man had dus tot taak om een ander te bewaken. En zijn wij niet als gemeente hoofd voor hoofd onder de eis, onder de verplichting, onder het voorrecht gesteld om de Heere God onze Schepper te vrezen en te dienen? Behalve de verplichtingen, de eisen, de voorrechten die wij bezitten in de leefverbanden als het huwelijk en het gezin, waarvoor wij met elkaar verantwoordelijk zijn, hebben wij ook en boven alles uit de verplichting, de eis, de roeping om de Heere te kennen, hem te vrezen, zo dat ons leven afgezonderd zou zijn tot zijn dienst. Dat heeft God bezegeld in de doop. Er is niemand hier die het recht heeft om zijn leven in te richten zoals hij het denkt. Dat is vandaag schering en inslag. En dat zou met de mondigheid van de moderne mens samenhangen, maar het is een grote leugen. God maakt het uit. En dat niet, gemeente, zo dat hij dat als een drukkende last op ons legt, in die zin dat hij ons verplettert en dat hij onze ondergang zoekt, maar om ons juist van onze gebondenheden los te maken, om hem te vrezen in waarheid en in oprechtheid. Deze soldaat was aangenomen in de oorlog om te gehoorzamen. En of dat nu in een tijd ligt of niet, daar hebben we niets mee te maken. Wij zijn allemaal geroepen om te horen en te gehoorzamen. Want God is het waard. En God heeft er recht op. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. We hebben niets in onszelf. Wij zijn toch geschapen om God recht te kennen. Hem lief te hebben met ons hele hart. En zo ook eeuwig met hem te leven. Wat komt daarvan terecht? De Heer God zegt het zelf, een os kent zijn bezitter. Een hond springt tegen zijn baas op van 's morgens tot 's avonds. En een ezel weet waar de krib van zijn heer is te vinden. Maar mijn volk, zo zegt God, verstaat niet. O gemeente, wat is dat verschrikkelijk wanneer ons leven ernaast zit. Een mislukt leven is. Een afzwaaiersleven, net als een pijl die weggeschoten wordt, maar je zit naast je levensdoel. Wanneer wij geestelijk doden zijn, dringt niet tot ons door, het raakt ons niet. Terwijl we geen oog kunnen opendoen, of wij komen de werken van Gods hand tegen in zijn schepping. En vooral in het horen van het woord van God. Gemeente, wat is het een eer om in dienst te staan van iemand die een groot koning is. En wat is het een onvergelijkelijke eer om in dienst te staan van een koning der koningen, van de Heere der Heerscharen. Want die gehoorzaamheid, die maakt ons vrij. En die ongehoorzaamheid maakt ons ongelukkig. Want die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Dat zegt de Bijbel en dat bevestigt de praktijk. Terwijl deze soldaat wist, terwijl wij alle weten dat wij een keer onze handen moeten laten zien en onze harten tot in de diepste plooien opengaan. En wij zullen geoordeeld worden naar de uitingen van ons hart, tot in al de organen van ons lichaam toe, wat er door het lichaam geschied is, gebeurd is. Het zij goed, het zij kwaad. En dat betekent waarachtig niet, gemeente, dat we naar het klooster moeten, maar dat we midden in het leven, zondag en werkendag, geroepen worden de God des levens te dienen.
dat wil zeggen. Eerste gedachte. God heeft onontwijkbaar recht op oud en jong. In de tweede plaats, gemeente, mogen wij stilstaan bij de belijdenis van deze man die zich wegwaste. We zouden zeggen voetzie, vertrok. Ik heb een vermoeden, gemeente, dat velen moeten zeggen van hele stukken van hun leven vertrokken, weg, voetzie. Laten we beginnen bij de kinderleeftijd. Wat kan een kind met een zuivere stem ontroerend eenvoudig godslof zingen? Wat kan een kind, als het wezenlijk geraakt wordt in het hart, soms op een spontane, eenvoudige wijze de naam des Heeren beleiden? En wanneer we nu die kinderleeftijd zijn uitgegroeid en we hebben nooit Gods lof gezongen met ons hart, en we hebben hem nou nooit echt lief gehad, dan moet je zeggen, weg, kinderjaren, kan ik nooit meer overdoen. Moeten die kinderen aan denken. Of ook de rijpende jeugd, de jongens en meisjes in de branding van het leven. Johannes zegt van hen, kinderen, ik heb u geschreven, want gij hebt de boze overwonnen. En wat is dat aangrijpend, gemeente, wanneer wij onze puberteit, die moeilijke jaren, of ook er net onder of erboven, wanneer we al die jaren doorbrengen met onszelf op de arm, druk met ik weet niet hoeveel andere dingen, maar we komen er nooit aan toe om de Heer Jezus oprecht lief te hebben. Ik heb mijn jaren doorgebracht in mijn ijdelheid, zei iemand. Lege jaren, van God uitgezien. Helemaal leeg. En dan zijn die jaren voorbij. En dan moeten we zeggen, foetsie, ze komen nooit meer terug. We gaan verder. Er zijn hier veel ouders. En ik vind het gewichtigste ambt dat we allemaal hebben, dat is vader en moeder zijn. De rest is bijzaak. En dat is een geweldige taak. En wat is het groot, gemeente, wanneer wij ouders hebben die op zijn tijd is zeggen, kind, kom nou eens bij. En zonder dat we dat nou erg opleggen, met zo'n kind spreken. Als je een vader gehad hebt die graag zong, wie heeft lust de Heer te vrezen, dat vergeet je nooit. En wanneer je een moeder gehad hebt, of mogelijk nog hebt, die op zijn tijd zei, kind, wij moeten nodig eens samen bidden. Er is wat was, of ook niet was aan de buitenkant, want er is altijd wat. Dat is onvergetelijk. Maar hoeveel ouders verzaken hun roeping? Laten hun kinderen maar meer of minder aan hun lot over. Zijn druk. En met de opleiding, en dat is een hele zaak. Met allerlei vragen in het leven, dat zijn hele zaken. Maar ze verwaarlozen de geestelijke opvoeding van hun kinderen. En dan worden ze groot en dan zeggen die jongens daar. En dan valt er niet meer, althans weinig meer aan te buigen. Maar die jonge loodjes, die kun je nog buigen. Verstaan we dat, gemeente? Dat er jaren ook in het huwelijk worden doorgebracht, waarvan menigeen moet zeggen, weg, voorbij, gemiste kap, ongehoorzaam geweest. Ik heb mezelf erin gezocht. Ik denk dat hier mensen zijn die op leidinggevende posten staan. Die 1 of 10 of 100 mensen aan die mensen leiding moeten geven. En ik begrijp zeer wel dat een werkplaats niet zonder meer een gemeentesamenkomst is. Maar er zijn kostelijke gelegenheden om eens te praten. En dat menigeen die misschien nu al gepensioneerd is, moet zeggen, foetsie, nooit, nooit me om het eeuwig heil van mijn naaste bekommeren.
Mensen die door hun positie, door hun geld, ik weet niet wat vergaderd hebben aan eer en roem en bezit. En ze hadden er zo vreselijk veel goed mee kunnen doen. Ze hebben de diaconie bestolen. Ze hebben de kerkvoogdijen kort gedaan. Ze hebben tijden rondgelopen met de gedachte, ik moet nodig naar de notaris en ik moet mijn testament maken. En ik moet daar natuurlijk ook in zetten dat ik de doeleinden van Gods koninkrijk bedenk. Maar het komt er niet van. Een gemiste zaak, een gemeente. Want hoeveel jaren hebt ge al achter de rug? Hoeveel jaren heeft God u reeds onder de hoge roeping gesteld? En wat is het ontzet als er geen verandering komt? Als je bij sterfbedden staat waar gezegd wordt, ik heb alles gemist. Ik heb al mijn jaren vergooid. En wat God dan nog doet, dat laten wij in het midden. Maar daar hebben wij er niet op aan te laten komen. Gemeente, in de derde plaats zijn er zulke nietige verontschuldigingen. Want wat zegt die man? Het geschiedde dat uw knecht hier en daar doende was. Jawel, meneer had de druk. En dat hoor je wel. Dat begint al bij de jongens en meisjes als ze naar catechisatie gaan. Zeggen, ja vader en moeder, maar ik heb het toch zo druk. Maar dat staat even gekleed. Het lijkt wel een jacquet uit de oude doos. Want het is een oud excuus. Want als je druk bent, dan weeg je wat. Dan ben je wat. Dan beteken je wat. Maar je hebt heel niet in de gaten dat je zelf die drukte schept. Om God van het lijf te houden. Want heel die onrust van deze tijd. En al die veranderingen die gaande zijn. Waardoor mensen soms vermalen worden. Kapotgebroken worden. Die maken wij samen. Want de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Maar ze werpen slijk en modder op. Natuurlijk heeft een mens een taak. Natuurlijk hebben jongens en meisjes ook het een en ander te doen. Vanzelfsprekend. Maar ze hebben in de eerste plaats, net als de anderen, het koninkrijk Gods te zoeken. En meneer de soldaat had het zo druk. Hij liep hier en hij liep daar. Hij deed precies wat hij niet moest doen en hij deed na wat hij wel moest doen. Nou, daar heb je het, ten voeten aan. Want hoeveel mensen hebben zeeën van tijd als het gaat om hun hobby's? Het is u gegund. Voor hun ontspanning, het zal nodig zijn. Voor hun vermaak, dat is een vraagteken soms. Zeeën van tijd als het gaat om te voldoen aan de lusten van hun vlees. Gemeente, u moet zelf maar eens een verslagje maken. Hoe u uw tijd besteedt. Dat is onthullend. Dat is ontdekkend. We bevestigen hier vanavond een jeugdwerkleider. En die man krijgt een grote taak daarover straks. Maar u begrijpt toch wel dat hij hulp nodig heeft. En er zijn in onze gemeente gelukkig een heleboel jongens en meisjes. Die zich graag aan dat werk geven. En ik heb er respect voor. Als er altijd maar op uitgaan. Naar de club, naar de zondagschool. Naar de vereniging. Maar hij heeft hulp nodig. Aan alle kanten. En laat hij dan niet horen, ik heb geen tijd. Tenzij u wettige reden hebt, dan houdt alles op. Meneer stond hier te kletsen. Meneer stond daar te kletsen. En hij deed niet wat hem was opgedragen. Gemeente, steken we allemaal de hand in zijn eigen boezem. Praten dat sommige mensen kunnen, geen eind aan. Maar dat vreselijke lied van die voetballers, geen woorden maar daden, dat is een onbijbels lied. Want in de Bijbel zijn woorden daden. Maar hoe vaak zijn het geen twee zaken. Meent het, Er zijn mensen die zich vreselijk druk maken en veel geld vergaderen. Ze krijgen een pracht van een begrafenis, maar ze slaan hun ogen op in de hel. Het is een Bijbelse zaak. Dat staat er uitdrukkelijk. En dan kunnen we mogelijkerwijs met ons geld of met ons goed nog wel tot algemeen nut zijn, maar we doen het niet voor God, maar voor onszelf. Nietige verontschuldiging. Want het is inderdaad zo, gemeente, dat een mens in de roeping waarmee God hem roept in zichzelf alles tegen is. Alles. Daar kom je pas achter als die roeping haakt. Net als je aan het vissen bent, dan heb je soms beet, soms ook niet. Maar als die haak er goed in zit, dan komt die vis eruit. En zo zijn wij vissers der mensen, om mensen aan de haak te slaan. Met het heilige evangelie. Gemeente, wij zijn geroepen die God te vrezen. We hebben in onszelf alles tegen. Alles. Ons eigen ik bovenal. En als we de verontschuldigingen op een lijstje zetten, dan kunnen we er ook bij zetten, ik kan het niet. Maar het is niet een schreeuw. Maar het is wel waar. Maar het is geen schreeuw tot God. Het is geen nood van de ziel. Het is geen uitgang tot de Here zelf. En daarom kom ik vanavond met het aanklagend geweld van de wet Gods tot u. Want van God krijgt een mens nooit gelijk. Of hij moet in Christus zijn, dan slaat de zaak op. Dan richten de ogen God zich in liefde op een mens. Dat voelt een mens ook. Die in de gebeden daarmee werkzaam is en de toorn Gods in zijn ziel brandt. En hij slaat één blik op de stervende zalig maken. Of sterker, hij mag erin worden overgezet. Dan is er vrede. Is er overgaan. Maar anders niet en anders nooit. Wij krijgen nooit gelijk. En ik kan me best begrijpen dat Agab vreselijk nijdig was. Gemelijk en toornig staat. Want hij was geraakt in het gevoel van zijn trots. En van zijn eigen waarde en van zijn zelfbeschikking en van zijn autonomie. Provincies die we nooit prijsgeven van onszelf. Gemeente, wij kunnen naar huis gaan met de Agabsgestalte boos en toornig. Nooit word je met rust gelaten. We kunnen ook naar huis gaan met een verslagen hart. En zeggen, o God, hoe moet dat nou met mij? Onder een hoge verplichting gesteld, hoge bevoorrechting, door een kostelijke belofte van het evangelie, hoe moet dat nou met mij? Gemeente, is dat een vraag ook voor de jongens en meisjes? Deze jeugdwerkleider hoeft geen veredelde maatschappelijke werker te zijn, geen manesje van alles. Geen pakezel waarop iedereen zijn pakket met wensen legt en iedereen zijn werk afschakt. Geen draven en rennen, maar wel een bezieler. Deze jeugdwerkleider is geroepen om leiding te geven. En nu staan wij allen onder een heilige verplichting. Ligt daar de hand niet mee, want God komt er niet overheen. Maar wat is het een wonder, gemeente, dat het evangelie ons vertelt dat er één geweest is die als kind de zuivere lof des Heren heeft gezongen, ongebroken, ongestoord. Dat er één geweest is die aan s moeders borst vertrouwde op zijn kracht, op Gods kracht. Dat er één geweest is die in de jaren van zijn jongen zijn bezig was in de dingen van zijn vader. En tegelijkertijd met twee benen op deze aarde stond. Wie het nooit te veel en nooit te machtig was. Sterker, dat hij bewaard werd tot zijn dood. Het lijkt wel alsof God hem tot een gevangene maakt. En dat is ook zo. En die gevangene, die kon er vandoor en vertrok. U hebt dat wel gelezen van die mensen daar in Amerika, die zich in een onderaardse tunnel eruit gegraven hebben. Heel de regering was er stuk van. En dat had deze krijgsgevangene ook gedaan. Dat zit erin. Maar de Heer Jezus heeft nooit geprobeerd zijn boeien te verbreken.
Waarom?
Omdat hij gezonden was voor mensen die er zich van afgemaakt hebben. Voor mislukkelingen. Voor mensen die moeten zeggen, ik heb er in mijn leven geen draad van terechtgebracht. Die al zijn ze in de vreze Gods ingeplant, kostelijk voorrecht, met de dag meer hun gebrek gaan zien. En dan staan wij verbaasd dat hij stond op een plaats waar u en ik hadden behoren te staan. In de volledige gehoorzaamheid en overgave tot aan de dood van het kruis. Tot in de diepste diepten van de hel. En u predikt het evangelie de verslagenen. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Want alleen een levende ontmoeting en een levende aanraking met hem haalt ons uit het slop. Anders zijn wij de gebondenen. De gevangenen voor het oordeel. En wat is dat een kostelijk voorrecht om jong en oud deze weg te leren. Dat de Heer Jezus in ons vlees zo diep is ingedaald. Dat hij al de banden en al de strikken en al de lussen. En al de zonden en al de ongerechtigheden in zijn vlees heeft opgenomen. Wat staat hij voor ons als een volkomen zaligmaker, waardoor mensen die in de ban zijn gedaan, dat wil zeggen in het oordeel God zijn besloten, die wondere verspringing ontdekken, dat die ban die mij tot in der eeuwenheid had moeten binden in de buitenste krochten van de duisternis, als een wonder van Gods genade op hem is overgegaan. Kijk, dat is het geloof, gemeente. Tussen Christus en de zondaar, zegt Luther, staat het geloof. Of beter gezegd, dat verbindt beide. O, wat staat hij nodigend naar de jeugd van onze gemeente, jongens en meisjes. Het is toch een wonder dat er mensen zijn die voor jullie bezig zijn. En die aan jullie willen werken. En de gemeente mag er wel op letten. Wat een zegeningen wij daaruit krijgen. Wel, gemeente, dat is de prediking die het ons nabij brengt. Het is de Heilige Geest die het in onze ziel afdrukt. Die het doet tot doorwerking komen. Wanneer wij daar staan als doorbrengers, als afmakers. Als mensen die moeten zeggen, foetsie, hoeveel is er van mij al voorbij? Als mensen die geen raad weten met zichzelf. Wat komt hij dan dichtbij, gemeente? Wij steil overeind staan? Dan betekent dat niet veel. Dan wil dat alleen maar zeggen dat we onszelf niet kennen. Maar als wij tegen de grond geslagen liggen, dan komt hij langs. Het is een wonder dat hij met zulke godverlaters en godverzakers als wij zijn, wil te doen hebben. En dat de komst van deze jeugdwerkleider daar ook weer een teken van is. Maar dan dringt ook het vermaan. Als dat aanklagend geweld van de wet Gods u dreef tot Christus. u drijft tot Christus.
Indringend vermaan, de tijd is zo kort, het werk is zo veel en zo groot.
Dan mogen we zeggen, bid dan de Heere des oogsters dat hij arbeiders uitstoten in zijn oogst. Dat mag. Maar het is nog groter, gemeente, wanneer onze handen worden vaardig gemaakt om bezig te zijn met onze naast. Want wie de handen van Christus gevoeld heeft, kent, die kan die handen niet thuis houden, maar die strekt die handen uit naar een ander. En we hebben het al over de vaders en moeders gehad, maar dat geldt van allen die in het koninkrijk Gods arbeid. Het indringend vermaan. Hoe zullen we het kunnen? Er was tegen die soldaat gezegd, bewaar deze man. Mag ik het nu eens vreemd zeggen? Bewaar deze Christus. O, zegt u, maar dat kan niet. Hij bewaart mij, God zij gedankt wel. Maar mag ik het dan anders zeggen? Alleen wanneer wij zijn en blijven in de genade, die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Kan een heleboel herrie en soesa en heisa zijn wat niks voorstelt. Maar die in mij blijft, die draagt veel vrucht.
Indringend vermaan om de tijd uit te kopen. Indringend vermaan om als we klagen. En dat wij klagen over onszelf. Maar laat de jongens en meisjes het grote ervan zien. Kostelijke ervan zien. We hebben dag en nacht over onszelf te klagen, maar nooit over God. Want hij is de bron van vreugde, van genade en van barmhartigheid over onwaardigen. En daarom worden wij geroepen in de ambten, in de bediening, om standvastig te zijn, onbeweeglijk, overvloedig in het werk des Heren, wetende dat onze arbeid niet ijdel, dat is hol, leeg, zal zijn in de Heren. Amen.
Wij zingen samen uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Gij immers hier, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Psalm 22, vers 5. lezen wij nu het formulier voor de bevestiging in een bediening. Geliefde broeders en zusters, gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen is ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Er is echter verscheidenheid in genadegaven en verscheidenheid in bedieningen en verscheidenheid in werkingen, ook al is het dezelfde Geest en dezelfde Heere en dezelfde God die alles in allen werkt. De Heere heeft er ook aan een ieder zijn eigen plaats en taak in het geheel van zijn lichaam aangewezen en schenkt hem zulke gaven dat hij bekwaam is de hem opgedragen arbeid te verrichten. Daarom wordt van de Heilige Geest gezegd dat hij een ieder toedeelt gelijk hij wil. Zo hebben wij dan onze gaven ten nutte en ter zaligheid van onze naaste gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoewel nu alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heren een bevel ontvangen, met name tot het belijden van zijn naam en het dienen van elkander, worden toch sommigen van hen in onderscheiding van anderen van Gods wegen geroepen tot het vervullen van ambten of bedieningen. Bedieningen noemen wij zodanige diensten die naast de ambtelijke arbeid van predikanten, ouderlingen en diakenen noodzakelijk of gewenst blijken, ter voorziening in allerlei nood, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. In haar christelijke vrijheid, gebonden en onderworpen aan het woord des Heren, stelt de kerk dan zodanige bedieningen in en ziet zij uit naar gemeenteleden die bekwaam geacht worden om deze te vervullen. In onze gemeente is naast de ambtelijke arbeid van predikant, ouderling en diaken en naast de reeds ingestelde bedieningen dringend gewenst gebleken de geregelde werkzaamheid van een jeugdwerkleider. Het is ons een reden tot vreugde en dank dat wij heden onze broeder Roosendaal als zodanig in ons midden mogen ontvangen. U is bekendgemaakt dat hij door de kerkenraad geroepen is om met uw aller steun, gedragen door uw liefde en gebed, als jeugdwerkleider leiding te geven aan de jeugd of aan de arbeid onder de jeugd. Alvorens wij nu tot de bediening overgaan, verzoek ik u, broeder Roosendaal, van uw zitplaats op te staan en te antwoorden op de vragen die u worden gesteld. Ik verzoek de gemeente, nadat broeder Roosendaal deze vragen bevestigend heeft beantwoord en nadat hem de zegen over zijn hoofd is uitgesproken, in onmiddellijke aansluiting daarop te zingen uit de Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Ten eerste verklaart gij, Roosendaal, dat gij u van Gods wegen door de gemeente geroepen weet tot de arbeid van jeugdwerkleider. Ten tweede erkent gij de Heilige Schrift als het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en verwerpt gij alle leringen die daartegen strijden. Ten derde belooft gij door Gods genade uw bediening gelijk deze in de orde van de kerk beschreven staat, nauwgezet en ijverig te vervullen, waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt, u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de orde der kerk, indien gij u in leer en leven kwaamt te ontgaan. Wat is erop uw antwoord? De Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest vervullen u met zijn genade, opdat gij in uw bediening moogt bezig zijn tot opbouw van zijn gemeente en tot eer van zijn heilige naam. Amen.
Thank you.
Het zal u, waarde broeder, na alles wat ge gehoord hebt en beloofd hebt, wel duizelen. We hebben in het formulier dat daartoe ontworpen is gelezen dat een jeugdwerkleider toch weer geen ambtsdrager is in de nauwste zin van het woord, geen ouderling, geen diaken, geen predikant. En dan vraag je, wat is die dan wel? Wij zijn in onze gemeente, mede door uw voorgangers, aan de figuur van een jeugdwerkleider gewend. En er zijn natuurlijk taakomschrijvingen vanuit de jeugdraad, vanuit de centrale gemeente. Dat is allemaal heel best. Maar als je dat allemaal op je aan ziet komen, dan denk je, het is een mer à boire. Het is om zee om in te verdrinken. Je weet niet waar het begin en het eind is. Wat is nou precies de taak van een jeugdwerkleider? Waar is het nog kerkelijk jeugdwerk en waar is het niet meer? En zo kun je doorgaan. Ik heb straks gezegd, gemeente, dat een jeugdwerkleider geen pakezel is. En waarop iedereen zo zijn wensenpakket legt en zegt, laat hij het doen, hij is ervoor. Natuurlijk is die voor jullie jongens en meisjes. Maar hij is natuurlijk geen manesje van alles. Het is ook niet iemand die door deze en gene wordt voortgezweept en opgezweept. Maar het is een man, laten we het nou in de stijl van de prediking zeggen, tot wie God zegt, bewaak, bewaar deze jeugd. Let daarop. Niet als een politieagent, hoewel dat op zijn tijd ook geen kwaad kan. Maar in de liefde. In de verbondenheid, jong zijn met de jongeren, het woord Gods in de gestalte die bij een bepaalde leeftijd brengt, bij een bepaalde leeftijd past te brengen. Wat is dat een ontzaglijk moeilijke taak. En toch, waarde vriend, kunnen we het ook erg vereenvoudigen. En zeggen, ik heb, als het erop aankomt, geen enkele chef, geen enkele opdrachtgever dan God zelf. Dat sluit de verbanden van zijn gemeente op aarde niet uit, maar in, als het goed is. Maar als het erop aankomt, dan heb ik alleen maar onze jeugd te bewaren bij het woord Gods. En niet alleen te bewaren bij, maar ze er ook mee te doordrenken. Zo dat ze erin geoefend worden. Ik lees nog alles in een krant, dat zult u ook wel eens doen. En dan valt het mij op dat vandaag schering en inslag is, dat verkoop je vandaag niet meer. En dat wordt dan bedoeld, het evangelie in de Bijbelse gestalte, dat moet een beetje moderner snit krijgen, een beetje aangepast zijn aan de maatschappelijke omstandigheden. En iedere keer als ik die uitdrukking tegenkom, dan zegt u, dat moet u natuurlijk niet doen, dat weet ik ook wel, dan word ik boos. Inwendig word ik geraakt. Want dat is een leugen, zo verschrikkelijk groot, dat hij niet in de kerk kan. Alsof vorige geslachten wel het evangelie kochten. Zomaar graag. Alsof wij in onze jeugd en de ouders daarvoor, natuurlijk waren er enorme verschillen. Alsof wij erom verlegen zijn. Alsof het bij ons niet van buitenaf erin gepraat. Beter. Van buitenaf door de Heilige Geest erin gewerkt moest worden. Meneer Roosendaal, laat u niet van de wijs brengen. Laat u ook niet door al de snelle, geweldige veranderingen waar we allemaal tegen hem staan te knipogen in Zoetermeer en te knipperen met onze ogen, laat u niet van de wijs brengen. Alles hebt ge te doen in de benadering om de trefzekere kans met het woord Gods waar te nemen. Alles. Daar is geen punt van verschil. Maar je hebt niets te doen om het woord Gods aannemelijk te maken. Moet u goed onthouden. Want het woord Gods, dat heeft ook beslag op de harten van jonge mensen. En het is heel merkwaardig dat de mensen die allemaal roepen, dat verkoop je niet meer, ook inderdaad uitverkocht zijn. Want we hebben niks meer te verkopen. Want wie het evangelie in haar harige, puntige, wondende gestalte verbergt en ingaat op de wensen van de mens, die heeft God tegen. Want God is een God van zijn woord. Meneer Roosendaal, ik hoop dat u met veel zegen in de gemeente onder de jongens en meisjes mag werken. Bereid u erop voor dat het niet alleen allemaal even vlot gaat, er ook teleurstellingen zijn. Dat hoort erbij. Dat is tot onze verootmoediging, dat is tot onze vernedering. Maar het geheim van uw werk, niet alleen om te beginnen, maar ook om vol te houden, is dat gij zelf bewaard blijft bij het evangelie zoals de Bijbel ons dat vertelt. Dat gij zelf uit de verborgen wortel leeft. Ik heb altijd te doen met mensen die zich oversjouwen en lopen en dragen en er blijft niks van over. Maar mensen die bidden en werken, daar blijft wat van achter. Omdat God daarin werkzaam is. God geeft u dat gij bewaard blijft bij deze man. Niet bij die krijgsgevangenen, maar bij die grote krijgsgevangenen. Bij die grote zaligmaker. En dat de liefde van Christus u dringen mag om oud en jong, maar in het bijzonder onze jonge mensen, te onderwijzen. En heb dan het geloof in uw ziel dat het evangelie is in kracht Gods. Gemeente, neem deze man in uw liefde op, in uw voorbeeld. En jongens en meisjes, hij is er voor jullie. Ga om hem heen staan. En vaders en moeders, bedenk, hij is een hulpmiddel, dankbaar. Maar hij kan nooit vergoeden wat die kinderen bij u en mij thuis tekort komen. Nooit. Het zal toch uit het gezin moeten komen en doorstromen naar een hulpmiddel. Een dankbaar hulpmiddel. God geven dat zo deze bevestiging hem inleiden tot een dienst waarin hij met vreugde mag arbeiden. Amen.